Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 143, de versen 1, 6 en 8. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstige oren. En wat er verder volgt in de versen 1, 6 en 8 van Psalm 143. Na de lezing van de wet des Heren zingen wij van dezezelfde psalm het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10. Wij stellen ons nu, gemeente, onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. In onze voorbedengemeente gedenken wij straks mevrouw Troost Doornhein en haar kinderen en kleinkinderen die getroffen zijn door het overlijden van hun man en vader Maarten Troost, die de 11e juli is overleden in de ouderdom van ruim 79 jaar. Laat ons samen bidden. Heren in de hemel, wij komen tot u aan het begin van deze dienst, aleer de Bijbel wordt geopend. We bidden u om de verlichting van uw geest, om de verlichting van ons verstand, om de opening van onze harten. Het is een groot wonder dat wij hier mogen zijn. Opnieuw zijn mensen weggenomen door de dood. Wij zijn daar helaas aan gewend, totdat het heel dichtbij komt. Geef dat wij de roepstem van u, de levende God, mogen verstaan, die ook in het sterven van onze bekenden tot ons is gekomen. Uw klokken hebben geluid, de evangelieboodschap, in die zin dat uw woord vandaag uitgaat over de gemeente, niet alleen hier, maar in ons hele vaderland en over heel de wereld. Dat is de roepstem van het leven, dat van de overzijde roept, mensen die in de dood gevallen zijn en die aan het oordeel zijn onderworpen. Want dat is het loon en de vrucht op en van de zonde. Heere, wij zeggen u dank dat u roept en dat gij ons aanspreekt. Dat u ons niet laat lopen op onze eigen gekozen weg. Dat u ons aanspreekt in de naam van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat u zich er nooit bij neerlegt als er mensen zijn die naar uw stem niet willen horen. En daartoe horen wij allen van huis uit. Wij die bij u weggelopen zijn, het dienstverband dat ten leven was, hebben verbroken. Wij zijn ook niet van plan om terug te gaan. Maar wij danken u voor de overwinnende macht van uw evangelie. En die alles overstemmende kracht van de Heilige Geest, die mensen kan brengen tot een keuze die ze van zichzelf nooit zouden doen. Wat zijn wij een vijanden van onze eigen zaligheid. O, wij bidden u, ontdek ons daaraan. Dat het ook het wonder geproefd wordt, ook heden in dit uur, dat u tot ons komt. Schep in ons, o God, een nieuw hart. Schep in ons een geheiligd verstaan van de woorden van het eeuwige leven die gij tot ons spreekt. Laten wij kracht en vertroosting ontvangen mogen uit uw evangelie. Maar ook de vermaning om niet ons geluk en ons heil te zoeken buiten u, waar het alleen maar is te vinden in u en bij u. Snijd onze wegen af die naar de dood lopen. Snijd ons af van alle oude wortels. Wij die kinderen van Adam zijn. Heren, wij hebben de overplanting en de inplanting in Christus, de tweede Adam, nodig. Want anders gaan wij verloren en sterven wij weg in de eeuwige nacht. Wil uw heilig woord in dit uur gebruiken als een zaad van wedergeboorte. Laat het vallen mogen diep in mensenharten, bij jong en oud. En dat grote wonder van de omzetting tot stand brengen, dat onze keuze gaat veranderen, dat wij andere liefde krijgen, dat wij verlangen gaan naar u, u niet meer kunnen missen, dat wij ook een schuldenaar worden aan eeuwige liefde en in ons eigen oog ook een overtreder van uw heilig gebod. Opdat wij de troost en toevlucht niet langer in deze wereld zoeken, maar bij u alleen. Wij bidden u voor mevrouw Troost, haar kinderen en kleinkinderen. Nu broeder Maarten Troost is heen gereisd over de grens van tijd en eeuwigheid. Gij hebt deze mens gekend in zijn gang door het leven, ook in zijn staan in het ambt, voorheen in het midden van de gemeente. Gij hebt hem gekend in al zijn zorgen, maar ook in zijn betrokkenheid op u. O God, geef dat ook zijn vrouw en kinderen de troost van uw genade mogen ervaren. Dat u op ons neerziet en dat uw ogen open zijn dag en nacht over ons. Wij bidden ook voor de jongeren die het evangelisatiewerk verrichten, op de camping die te gast bij ons zijn, geadopteerd door deze gemeente. Heere, geef deze jonge mensen dat zij dicht bij u mogen leven, om anderen te kunnen getuigen van uw naam en heerlijke dienst. En geef dat ook het woord van vandaag hen troost te stichten in de goede zin van het woord. Leiden, vermanen en bouwen, opdat uw naam ook door hun arbeid voortgang vinden en zondaren worden getroost en gered. Zegen ook degenen die meeluisteren bij de kerktelefoon. Troost allen die rouw hebben en verdriet. Wees de zieken nabij met uw licht en heil. Wil in alle zorgen die wij kunnen dragen uw nabijheid doen ervaren. Zie zo in uw gunst op ons neer. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen, gemeente, de Heilige Schrift van het Oude Testament in het psalmboek en lezen de 42e psalm. Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en de Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover onze schriftlezing. De tekst van de predikinggemeente vindt u in deze psalm en wel vers 2 en 3. Psalm 42, de versen 2 en 3. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Tot zover de tekst. Dan de collectegemeente. Er wordt nu 1 collecte gehouden voor de kerkvoogdij. En bij de slotzang is er een extra collecte voor de stichting De Hoop. Beide van harte bij u aanbevolen. Psalm 63 gaan wij zingen, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van Psalm 63. Na de prediking, gemeente, zingen wij zonder nadere aankondiging het eerste vers van Psalm 42. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste vers van Psalm 42. Gemeente, ver weg in het noorden van Palestina, waar de Jordaan bij de Hermon zijn loop begint, het water ruist en davert, daar buigt een mens zich neer, eenzaam en moederziel alleen. Wie hij is, wil gissingen te over. Had hij vroeger misschien een functie in de tempel? Priester, koorzanger, wie zal het zeggen? Weet u wat, zegt u hetzelfde? Kent u deze onbekende? Ik bedoel, begrijpt u hem in datgene wat hem beweegt? Kunt u hem volgen in datgene wat hij uitklaagt? Wat hij hopend en gelovend, ja zeker, uitzingt. Probeert u deze psalmen samen te vatten, dan zegt u ongetwijfeld, dit lied is een lied van het heimwee naar God. Dat is het. Het beheerst deze zang en het vervult haar van voor naar achter. Wij weten uit dit oude lied dat de dichter, wie dat ook mag zijn, ver van de tempel is verwijderd. En wij gaan ons vanmorgen niet verdiepen in de oorzaken die daar mogelijk toe hebben geleid. Wij stellen het alleen maar vast, al klinkt dat wat al te nuchter, bij de immense spanning in dit lied vergeleken. Want wie dit lied nauwkeurig leest, ontdekt dat er meer is dat de dichter kwelt dan alleen maar de geografische afstand die hem daar in het land van de Jordaan scheidt van het huis van God. Want het gemis van de tempel, dat is een gemis van God. Deze man is ver van huis, maar hij voelt zich ook ver van God. En alweer uit die psalm kunnen wij concluderen dat hij betere tijden heeft gekend. Tijden van de opgang naar het huis van God en van de omgang met God zelf. Psalm 42 is de psalm van het heimwee, is voor een deel ook de psalm van het godsgemis. En gemeente, mag ik u vanmorgen de vraag stellen, wat denkt u, zou er wel een gemis zijn dat zo diep gaat als Gods gemis? Zou er iets zijn dat zo diep in ons binnenste binnendringt, het aantast? Kijk, dat is duidelijk, de dichter van deze psalm is geestelijk geen dode, om zo te zeggen. Hij weet wie God voor hem is geweest. Hij kent de Heere. Maar juist omdat hij God heeft leren kennen, is er in zijn leven dat verterende heimwee naar God, naar de tempel in Jeruzalem, die voor hem heel uitgesproken de stad van God is. Daar ligt zijn leven. Want daar, gemeente, is hij onder dak gebracht. Bij God. Bij de altaren, bij de offers. Jawel, bij Christus van wie alles in deze tempeldienst een duidelijke taal sprak. En ik mag dat misschien tussen de regels van de preek door vanmorgen wel opmerken. Een mens moet een keer onder dak komen. Weet u dat? En weet u ook dat u alleen maar door het bloed van Christus echt voor altijd onder dak komt? Daar wist deze dichter van de psalm van. Hij wist ook, zou Paulus later zeggen, van de band des geestes door het geloof die de breuk tussen God en ons hield. Maar nu leidt hij aan de verberging van het aangezicht van God. En de Dordtse leerregels, u kent dat natuurlijk, die zeggen dat de verberging van het aangezicht Gods voor de godzaligen bitterder is dan de dood. Daar hebt u de diepte dimensie van dit lied. Het meest eigenlijke van wat hij klagend en kermend uitsnikt, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. De dichter vindt zijn situatie waarin hij verkeert, vertolkt in de hinde, het beeld van de hinde die opgejaagd, smachtend van dorst, snakt naar het koele water. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Dat staat, u hebt dat begrepen, niet letterlijk in de psalm zelf. Dat is een kwestie van berijming. Toch zou ik niet graag de berijming van morgen willen afvallen. Het is raak en kernachtig onder woorden gebracht. Letterlijk vertaald staat er eigenlijk dit. Gelijk een hinde zich uitstrekt boven de waterbeddingen. Zo strekt zich mijn ziel uit naar u, o God. Geteisterd door dorst, opgejaagd uit haar schuilplaats, de tong uit de bek, hijgt de hinde, zo stellen we ons dat voor, daarboven op de berghelling, boven de diep in het dal verscholen waterlopen. Wie weet er hoeveel struikgewas dat beest nog heen moet, om eindelijk daar in de diepte bij dat riviertje te kunnen drinken uit de beek. Het beeld is heel duidelijk. Van dat koele water daar beneden, waar het arme dier naar smacht, daar hangt haar leven van af. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Let u daarop, gemeente, dat dat heimwee in deze psalm geen onbestemd heimwee is. Geen onbenoemd heimwee. Psalm 42 is geen lied van een vaag gevoel van misère en melancholie. Psalm 42 is niet bij uitstek het lied van een zwaarmoedig mens. Want gemeente, wij moeten oppassen dat wij zwaarmoedigheid niet met het echte geloof verwarren. Echte zwaarmoedige gevoelens, wie daar meestal mee te maken heeft, die weet dat wel. Die zijn heel vaak onbepaald, onbestemd. Je kunt het niet uitleggen wat het is. Het komt over je. Het gaat ook soms een keer zo weer weg. Maar je kunt het vaak zo heel moeilijk een naam geven. Het ligt met het heimwee naar God duidelijk anders. Tot u, o God. Het weet waar het om gaat. En naar wie het zich uitstrekt. Want dat heimwee naar God, gemeente, dat is een heimwee naar God bij de gratie van het levende geloof in God. Zie dat niet over het hoofd hier. Maar midden in dat heimwee, u kunt het in deze psalm als het ware ook op de voet volgen, daar middenin ontluikt het vertrouwen opnieuw. Dat vertrouwen, zo kan je het ook zeggen, dat vertrouwen maakt eigenlijk het heimwee gaande. Het heeft iets van het af- en aanrollen van de golven van de zee. Ze lopen uit op het strand. En de golven van dit heimwee lopen uit op de kust van de levende God zelf. Het prilste geloof, de geringste hunkering naar God in onze harten, het heimwee speelt erin mee. Het is de stille ondertoon, het is de gestage onderstroom, altijd opnieuw. Ik geloof, gemeente, dat elke bekering begint met heimwee naar God, dacht u niet? Als God de Heilige Geest een gat in een mensenziel slaat. En als we er iets van gaan verstaan, wie de bornput is waaruit wij gehouden zijn, de levende God zelf. Als dat verlangen naar God in je hart opstaat. Je kunt dat misschien niet eens altijd echt een naam geven in die fase van je leven. En zeker gemeend als dat verlangen naar God ook die dimensie aan zich krijgt van het ontdekken dat wij ver van God zijn door onze schuld. Dat heimwee dat gaat meespelen in de dagen als de nood gaat dringen in ons leven. De nood van het onverzoende leven. Zoals die nood van dat leven dat met God niet in het reine is gekomen stem krijgt in de grote vraag hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God. Dan ligt het o zo wonderlijk doorheen. De droefheid over de zonde, de onberouwelijke keuze, het besef van de heiligheid Gods en het zuchtend verlangen naar God. Alleen zeg ik tegen u, maak daar alstublieft geen rekensom van. Tel niet uit wat eerst of laatst is. Breng het niet in een harnas. Sluit dat niet op in een schema, want het leven dat uit God is, in al zijn variaties en in al zijn verschijningsvormen, dat laat zich nooit in een schema dat wij bedenken opsluiten. Het is één leven, zuchten, schreien, hunkeren, verlangen, worstelen, maar altijd weer tot u, o God. En dat heimwee blijft. Ook als wij mensen mogen zijn, gemeente, voor wie de grote vraag die ik u net stelde, is opgelost in het antwoord Gods in de Heere Jezus Christus. In dat antwoord Gods als het ware is verslonden. Je komt dat heimwee nooit te boven. Weet u waarom? Omdat wij zwervers zijn. Afdwalende mensen. Die zo vaak ook als wij toch onder dak zijn gebracht bij God, toch niet bij God zijn, als u mij begrijpt wat ik bedoel. Op eigen wegen gaan. Er is zoveel. En ik denk dat je daar pas eigenlijk echt achter komt vanuit de kennis van het geloof in de Heere Jezus Christus. Daar is zoveel dat scheiding aanbrengt. We dwalen wat rond, eer dat onze voeten staan in Jeruzalems poorten. Wij zijn zo ver van huis. Ik hoop niet, gemeente, dat ik voor u een onverstaanbare taal spreek. Deze dichter denkt terug aan vroeger. Maar u begrijpt het wel, hij kan het toch met vroeger niet klaren. Dat is heel wonderlijk, het is ook gelukkig. Wij moeten immers niet terug. Wij moeten vooruit. Vooruit, wij moeten, zou Paulus zeggen, leren jagen naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is. Wij moeten leren grijpen dat datgene waartoe ik van Christus ook gegrepen ben. En ook daarin, gemeente, in dat voorwaarts gerichte leven. Dat leven dat maar één verlangen kent, om daar te komen waar God zal zijn, alles en in allen, aan het einde van de loopbaan, aan het einde van de strijd, ook daar is het heimwee naar God, zoveel als de stuwkracht en de motor die daarachter loopt. Altijd weer verlangen naar God, dat is ook een verlangen om hem te kennen. Dat is een verlangen om hem dieper en dieper te kennen. Dat is ook een verlangen om hem meer en meer lief te hebben. Dat is ook een verlangen om ons meer en meer aan hem kwijt te raken. En aan hem ons over te geven. Dan kan het ook wel eens een heimwee zijn dat een mens smachten leert. Naar een plekje om zijn afdwalingen uit te schreien aan het hart van de Heere Jezus. En ze te bewenen. En ze te melden daar als een schuld die op ons rust. Rots der eeuwen, troost in smart. Laat mij schuilen aan uw hart. Want het kan niet missen, gemeente, als wij met Christus opgewekt zijn uit de geestelijke dood. Dan moet ons leven het ene onbedrieglijke kenmerk dragen van het zoeken van de dingen die boven zijn waar Christus is. Zijn er vanmorgen mensen in de kerk? En waarom zou ik niet de jonge mensen daarbij betrekken? Want ook jonge mensen kunnen heimwee naar God hebben. Ja, toch? Zijn er hier vanmorgen mensen die heimwee hebben naar God? Ben je gekomen om te drinken, te drinken, te drinken uit de fontein van het levende water? Of hebt u wel dorst, maar doet u het nog altijd met water waar je altijd opnieuw dorst van krijgt, zou de Heere Jezus zeggen. En de geschiedenis waar dat woord uit vandaan komt, die kent u, van de Samaritaanse vrouw. Er is ook veel verborgen heimwee, gemeente. Een mens kan soms zoeken, zoeken, zoeken en toch niet uitkomen, niet terechtkomen. Er zou wel eens veel gecamoufleerd heimwee onder de mens zo kunnen zijn, dat je niet wilt toegeven. Maar misschien hebt u ook heimwee naar God en bent u hier omdat u zo graag zou willen weten waar uw schuld is gebleven. Of heimwee omdat u weer zou willen smaken en zien dat de Heere goed is. Of dat alles overstemmende, nooit uit te blussen heimwee, ja, dat ook, dat het vervuld wordt, dat het lam dat in het midden van de troon is hen wijden zal en hun een leidsman zal zijn tot levende fonteinen der wateren. Ik stip maar aan en ik onderstreep maar zo even een paar dingen. Maar eigenlijk, gemeente, wanneer wij spreken over heimwee naar God, moeten wij beseffen dat het diepste ervan eigenlijk niet uit te spreken is. Zoals hier en daar een eilandje, een rotsblok, uit de onmetelijke waterplas van de oceaan omhoog steekt, zo ligt er om de woorden van het heimwee heen een onmetelijke zee van vaak onuitgesproken en niet uit te spreken verlangen naar God, dat het diepste geheim van geestelijk leven is. Want wij zijn uit God. Dat kan zich tenslotte niet verloochenen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Het is voor dat beest gemeente daar op die berghelling, drinken of sterven. Voor de dichter van de psalm is het bij God zijn en hem hebben, hem bezitten, hem liefhebben, de gemeenschap met hem ervaren of omkomen of sterven. Mijn ziel dorst. Die uitdrukking mijn ziel, dat betekent niet alleen gemeente dat het helemaal diep alleen maar in je zit, binnen in je diep innerlijk. Maar als de Bijbel zegt mijn ziel, die uitdrukking mijn ziel, dat betekent niet alleen gemeente dat het helemaal diep alleen maar in je zit, binnen in je diep innerlijk. Maar als de Bijbel zegt mijn ziel, dan wil dat zeggen, die mens die dat zegt, die is er met zijn hele leven bij betrokken. Met zijn hart en met zijn ziel en met zijn lijf en met zijn leden. Dat is iets wat hem helemaal in beslag neemt. Bij God zijn, dat is zijn hele verlangen. Dat neemt heel zijn leven onder de hoede. Want de dichter gemeente, ik zei dat al, hij is ver van de tempel en hij voelt zich ver van God. En dat is zeker zo, wanneer dat ver van God zijn ook te maken zou kunnen hebben met de verberging van het aangezicht Gods. Het is niet zeker of dat bij de dichter het geval is. Maar ik wil er vanmorgen niet aan voorbij gaan dat er een realiteit is gemeend in het leven van Gods kerk. Dat God zijn aangezicht voor zijn kerk kan verbergen. Dat gebeurt als wij in de zonde vallen. En wat kan ook een kind van God dat machtig lang volhouden? Schoolvoorbeeld, u kent het, David, die zijn zonde met Bathseba o zo lang in de hoek heeft gedouwd. Er overheen is geleefd, totdat God in zijn leven binnenkwam en de toorn van God en de onrust als een vuur in zijn beenderen brandde. Dat is een geweldig wonder. Dat je eindelijk je bekomst krijgt van jezelf. En dat je eindelijk je bekomst krijgt van de zonde. En dat je begint te ontdekken dat God uit je leven zich heeft teruggetrokken. Ik weet dat gemeenten een zekere fijngevoeligheid en een fijnbesnaardheid vereist. Ook in het omgaan met jezelf verslijt dat niet voor een stuk psychologie of iets dergelijks. Want dit is iets van de hartslag van het geestelijke leven. En ik ben wel eens bang dat wij hoe langer hoe meer afstompen in dit opzicht. Dat wij er geen acht meer op geven. Ook niet op de gesteldheid van ons hart voor God. Dat wij soms met het grootste gemak over heel veel kwade dingen in ons leven heen stappen. Het ook zo lang kunnen volhouden en niet eens in de gaten hebben dat wij al maar meer afglijden en al maar dieper wegzakken in een dorre en dode gestalte. Dan ga je wel naar de kerk. En je leest wel in de Bijbel. En je probeert wel te bidden. En toch ga je dan ervaren dat God zich heeft teruggetrokken. En dat is eigenlijk maar gelukkig. Want gemeente, dan red je het niet langer met het toedekken van je zonde. En dan kun je er niet langer uitkomen met je redenaties. Dat je toch een kind van God bent. En dat je dat altijd blijft. En dat je de genade op zak hebt. Dan sterven je vanzelfsprekendheden een gewisse dood. Want je zit met al je geredeneer. En je bent met al je gepraat in het donker, het pikkendonker terechtgekomen. Omdat je Gods lampen hebt uitgeblazen. En dat is het wondere werk van de Heilige Geest. Dan keert het wezen van elke bekering terug. Mijn ziel dorst naar God. Gemeente, dat leven zonder God, daar wil ik het nog even over hebben. Dat leven zonder God is ook een dorst. Eén grote dorst. Altijd verlangen, altijd smachten, altijd jagen, altijd onrust, nooit verzadiging. Dat is een dorst die je leven verteert en die het laat verschrompelen. Je moet eens een half uur langs de weg staan of zitten en letten op de mensen die langs je heen komen. Of als je het genoegen hebt om soms op zondagavond tegen de stroom van recreanten in te rijden, dan moet je die gezichten achter die sturen van die auto's eens zien. Zo verlept, uitgeleefd, afgezakt, chagrijnig. Dat is het loon van de zonde, gemeente, altijd. Dat is wel wat anders dan die je jeugd vernieuwt als eens arendjeugd. Dat is het leven van de mens zonder God. Altijd drinken en altijd weer dorst krijgen. Kijkt u maar naar de gemelijke trekken, de teleurgestelde indrukken, de ontevreden lijnen, de onverschillige gezichten, de dorre ogen, het uitgebluste levenselan, de slogan die opgeld doet, haal eruit uit het leven wat je te pakken kunt krijgen. En aan het einde dan hoor je vaak de zucht van doffe berusting. En die heb ik niet alleen maar gehoord, gemeente, bij mensen van de wereld. Ik ben ze meer dan mee lief is ook tegengekomen bij mensen die jaar en dag in de kerk hebben gezeten. En die oud geworden tegen je zeiden, ja dominee, we hebben het gehad. We hebben het gehad. Maar dorst blijft er. Zitten zulke mensen ook hier misschien? Altijd op jacht en nooit vinden. Altijd drinken, altijd weer dorst hebben. Zitten ze hier ook, ik vrees het. Ik heb vanmorgen ook een woord voor u. Een onbekrompen woord van God. O al gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. En waarom weegt u nou uw arbeid uit voor hetgeen geen brood is en voor datgene wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En dat bijvoeglijke naamwoord levende, dat is, gemeente, geen loos ornament, geen stoplap in de tekst. Geen overbodige toevoeging. De dichter kan het met afgoden niet redden. En dat gaat een beetje meer tot ons spreken wanneer wij bedenken dat in de Jordaanstreek, waar die dichter op dat ogenblik was, het afgoden domineren werd gehouden. Dat land is mede daarom voor die dichter ook een oord van een geestelijke ballingschap. Hij kan zijn verdriet, zijn godsgemis, zijn eenzaamheid en al wat het in hem oproept en wakker maakt aan geen sterveling kennelijk kwijt, omdat men er de levende God en zijn dienst niet of nauwelijks kent. Dat is een kwaaie plek voor mensen. Met dorst naar God, je zult er maar zitten. Die landstreek van de Jordaan kan, denk mij, op allerlei plekken liggen dan. Overal waar je alleen bent en onbegrepen. En waar niemand raad met je weet. Waar je door een levensgang en een levenskoers omringd bent. Waarin de levende God geen plek heeft. En waar niemand je begrijpt als je zegt dat je naar God verlangt en dat je God niet meer kunt missen. Waar ze je met ogen als schoteltjes zo vreemd aankijken, omdat ze alles hebben wat hun hart begeert, maar alleen datgene niet kennen wat jij kent. Mijn ziel dorst naar God, maar de levende God, dat is de God van Israël. De God die hoger is dan alle goden. Dat is de God van de openbaring. Dat is de God van het huis in Jeruzalem. Dat is de God van de altaren. Dat is de God van het bloed. Van het bloed van de verzoening. Dat is de God van de genade. Mijn God, kermt de dichter. U zoek ik. Naar u strekt mijn hele hart zich uit. Als ik vleugels had, dan vloog ik naar u toe. Maar de dichter maakt de indruk van een mens met geknakte vleugels, machteloos. Maar het belette niet om te klagen, Heere, naar uw levende God dorst ik. Want de afgoden zijn geen God. Wilt u daar eens over nadenken? De levende God, die heeft een hart dat kan liefhebben. Die heeft oren die naar het geroep van ellendige mensen luisteren. Die heeft handen die dragen. Die heeft handen die dat geknakte leven van u ook willen hebben. Weet u dat? Die heeft een mond die spreekt. Goede woorden. Troostrijke woorden. De levende God, gemeente, die heeft armen om er een verloren zoon of dochter in te sluiten. En om ze nooit meer los te laten. Dat is de levende God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Dan kom ik toch met een andere vraag, gemeente. De vraag of God wel zo ver is. Wat denkt u? Ik denk aan dat machtige woord uit het Johannesevangelie. Waar staat, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Wis en zeker, gemeente. Iedereen die dorst heeft naar God, naar de levende God, die komen en zie onder het kruis. En zie daar hoe grote liefde ons de levende God gegeven heeft. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. Om u voor eeuwig te redden en voor altijd in zijn armen te sluiten. Kom bij het kruis. En zie hoe hij daar hangt in zijn dorst, in zijn smachten naar God, die hem niet antwoordt. En lieve gemeente, wie kan er ooit zo naar God hebben gedorst als de Zoon van God? Daar mag je je schoenen wel van je voeten doen, want dat is heilige grond. Als door die liefdesverbinding tussen de Vader en de Zoon de vuurbrand van Gods rechtvaardige toorn heen slaat. Als de Vader zijn Zoon loslaat en overgeeft. En als hij kermt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als de Vader zijn aangezicht voor hem verbergt, dan zeg ik, gemeente, daar. Daar zijn fonteinen van levend water, in de dorst van de Zoon van God aangeboord. En ze springen tot in het eeuwige leven. En waarom zou u vanmorgen niet komen en de emmer van uw dorst laten zakken in deze put van levend water? Kom maar. Hier kan je wel zingen, een beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken, en bij u, Heer, is de levensbron. Er zijn wel eens mensen, gemeente, die zeggen, die en die psalm, dat is mijn psalm. En ik denk dat psalm 42 voor veel mensen aanspraak op die titel kan maken, dat is mijn psalm. Daar kan ik wel inkomen. Maar het is toch allereerst zijn psalm. En hij deelt de schat van die psalm en al wat erin is uit aan ieder die dorst heeft. Kom en drink, wij krijgen zo'n psalm van hem. Door hem is die psalm gekocht en betaald. En daarom ontmoeten we hem in de levende, God de levende. Ja, wel gemeend als in een voorschot en in een voorsmaak van de eeuwige verzadiging van dat niet meer hongeren en nimmer meer dorsten, omdat we met het beeld van God eenmaal verzadigd zullen worden. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Daar hebt u het nog een keer terug. Zo wordt het heimwee naar God concreet op noemer gebracht. Hij laat ons niet in het onzekere wat hij bedoelt en wat hem motiveert. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Hoort u dat? De dichter is in ieder geval kennelijk niet van dat slag mensen dat strijk en zet loopt te beweren. Ik geloof wel, maar de kerkgang en de Bijbel en de prediking, dat hoeft voor mij niet. Deze man zo ver van de tempel, weet zich geen raad omdat hij niet in de tempel is. Niet bij het altaar kan komen, niet de taal van het bloed hoort, niet de verzekering ontvangt dat zijn zonden hem om Christus wil zijn vergeven. Wanneer zal ik ingaan en voor het aangezicht van God verschijnen? Wanneer zal het ogenblik aanbreken opnieuw, dat ik weer zingen kan wat blijdschap smaakt mijn ziel? Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, verschijnen, dat is daar binnengaan. Voor het aangezicht van God staan, het aangezicht van God in de offers en in heel de schaduwendienst zien. God zien in zijn huis, verlangen toeven bij de altaren, de taal van het bloed verstaan, tabernakelen bij de ark van God, in de tegenwoordigheid van God verkeren. U merkt overduidelijk, daar ligt het hart van de dichter, daar heeft hij nooit van los kunnen komen, in zijn huis, dat is voor zijn aangezicht, dat is daar waar hij in Christus woont, onder de mensen die onder zijn vleugelen toevlucht zoeken. Niet waar, gemeente? Wat maakt nou de heerlijkheid van Gods huis uit? We hebben met elkaar in het verleden hard gewerkt om dit huis zo mooi te maken. Maar het is niet het laatste, hè? Wat zou dit huis zijn zonder God? Wat zou dit huis zijn zonder het woord? Wat zou dit huis zijn zonder de spraak van de schrift, zonder de taal van het bloed? Dan houden wij een gebouw over van steen en hout. En meer niet. Maar wie waarachtig de gemeente is toegedaan, houdt daarom ook van zijn kerk. En is er ook graag. Omdat hij, nou weet u wat het wonder is wat hier gebeurt. Al daar zal ik bij u komen. En met u spreken. En o wonder, niet in toren, maar van boven het verzoendeksel af. Nou gemeente, dan kijkt u al Gods heiligen diep in het hart, dat is hun leven. Daarom is de kerk inderdaad meer dan de optelsom van dingen die u er ziet. De kerk hebben wij lief vanwege God. Vanwege het komen van God. Vanwege het spreken van God. Vanwege het lam van God. Wiens bloed hier druppelt op de gemeente. Laat u door niets en niemand van de wijs brengen, gemeente. Hier vindt u God. Hier komt de zondaar onder dak. Hier woont hij. Daar is hij niet ver en vreemd meer. Daar is hij geborgen. Daar mag hij geloven en in dat geloof bevestigd worden dat hij een kind van de Vader is. Dat hij een thuiskomen heeft. Dat er een vaderhart is dat voor hem is, voor haar openstaat. Je mag je alles kwijtraken, hier mag je alles neerleggen. Hier mag je alles brengen, al je zonden, al je zorgen. Je duizend angsten en je duizend doden. En het is hier ook de plek waar de tranen van het heimwee mogen branden. En ze vallen in de fles van God. Dat is het grote. Daar gaan onze zuchten omhoog. En hier daalt voor het aangezicht van God. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Bij de gratie van het bloed van Jezus Christus. Op ons neer in het woord van hem. Dat niet maar zo een woord is, maar het woord van hem die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Thuis bij God, in Christus. Lieve gemeente, wat bent u nou zonder hem? Een dakloze, een zwerver zonder thuiskomen, maar met de eeuwige nacht voor ogen, zonder God. En zonder hoop in de wereld. Laat dat tot u doordringen. En die dit heimwee hebben komen thuis. Ik weet niet, gemeente, wat wij vandaag de dag soms voor slag christen mensen beleven. En wat ik nu ga zeggen bedoelt niets af te doen van de verantwoordelijkheid die we voor onze aardse roeping en taak hebben. Maar ik kom zoveel mensen tegen die zich christenen noemen. En waarbij wie ik nooit iets merk van verlangen naar de hemel. Dat is net een soort vierkante cirkel, vindt u niet? Nooit verlangen om ontbonden en met Christus te zijn. Altijd hier willen blijven, zou dat kunnen, dacht u? Als u hier met heimwee bent naar God. 10-1. Dat u ook de vraag van de dichter. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Voor uzelf doorvertaald. In de verzuchting, o Heere, wanneer komt die dag dat ik uw aangezicht mag zien? Zonder onderbreking. Om mij er voor eeuwig mee verzadigd te weten. Zou dan nooit het verlangen eens zingen, God des levens. Ach, wanneer ben ik nou een keer thuis? Voor altijd. Kijk, als jongeren vanmorgen dat zeggen, dat denken dat ze dat niet in kunnen komen, kan ik me dat levendig voorstellen. Maar als wij enigermate gevormd zijn in dit leven, onder de tuchtigende hand van God zijn gekastijd, om zijn heiligheid deelachtig te worden, zouden we dan niet verlangen om eeuwig God groot te maken? Augustinus gemeente zat op een mooie stille zomeravond met zijn moeder voor het venster. En ze keken beide in de vrede van de vallende nacht. Hij beschrijft dat later in zijn belijdenissen. Geruisloos, schrijft hij, rezen de sterren aan de hemel. Voor ons stierf langs de zee en door de lucht de zachtste trilling nog weg. Zo waren wij verslonden in onze samenspraak over het eeuwige leven en de toekomstige vreugde die in een mensenhart nooit is opgeklommen, dat zoals later Augustinus schreef, wij smachten met de mond van ons hart naar de wateren die uit uw bron van boven vloeien, uit de bron des levens die bij u is. Begrijpt u hem? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ja, God, gij zijt mijn God. Ik kniele vol van vreugd voor uw troon. Gij verkwikt, vertroost mijn zielen in het aanschijn van uw Zoon. Amen. Laten wij danken en bidden. Tot u komen wij, Heere onze God. Nadat gij tot ons gesproken hebt in uw woord, mogen wij ook nog wat zeggen tegen u. En mogen wij u dan danken voor uw stem, voor uw spreken. Heere, we hebben vanwege ons zwerven verdiend dat u nooit meer één woord tegen ons zegt. Maar u hebt ons ook vanochtend geroepen. En we zullen nooit tegen u kunnen zeggen dat u onoverkomelijke voorwaarden daaraan verbonden hebt. Want wij mogen komen om te kopen zonder geld en zonder prijs. Maar o God, wij denken zo vaak, wat niets kost is ook niets waard. Ach, genees ons van deze droeve verblinding. En maak ons verlegen om levend water. U weet ons wel te ontdekken aan misschien voor veel mensen verborgen zonden, aan de diepste levensnood. U weet ons wel te ontdekken, want u hebt er zo weinig voor nodig. Soms maar één woord, één zin, één tekst, één psalmregel om ons hele leven in al zijn nood open te leggen voor u en voor onszelf. Heere, geef dat wij Jezus kennen mogen. Naar u verlangen, omdat wij in hem u hebben ontmoet. En wie hem heeft gezien, die heeft u gezien, o Vader. En wat zou dan niet dat onuitblusselijke heimwee opgewekt worden om eeuwig zonder scheiding, zonder onderbreking, zonder sluiering u te zien en te kennen zoals wij gekend zijn in het geheimenis van uw eeuwige verkiezing, in het aangezicht van Christus, in de leiding door de Heilige Geest. O God, wij bidden u, heilig het woord van de prediking aan menig hart. Ach, Heere, wij zijn vaak ook in ons bidden nog benepen van maat.
wij vragen u voor ons allemaal. Want u wordt er niet armer van. En wij kunnen er alleen maar beter van worden. En uw naam wordt erin geprezen. Wordt ons allemaal te sterk. Dood het verlangen naar de zonde in ons. En verwek in ons een begeerte om u te hebben. In leven en in sterven. Brengt u ons ook vanavond nog eens samen, Heere. En wilt u ook dan in ons midden zijn met uw woord en geest. Zie een gunst op ons. Bewaar ons aller leven in uw goede hand. Om Jezus wil. Amen. Er wordt nu gemeente gecollecteerd voor de stichting De Hoop in Dordrecht voor de opvang van de drugsverslaafden, zoals u waarschijnlijk weet. Graag hartelijk aanbevolen. We zingen daarna Psalm 43, de versen 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder, en dan ga ik op tot Gods altaren. 3 en 4 van Psalm 43.
Thank you.
Gemeente, gaat u nu heen in vrede. Ontvangt de zegen des Heren, verheft daartoe uw hart tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.